ben heel erg boos dat ze mij en vooral mijn vader dit hebben aangedaan.
De hele Bolle-Kar-affaire heeft een enorme invloed op mijn leven gemaakt eigenlijk. Ik ben nooit teruggekomen naar het punt hoe dat vroeger was.
Een schok gaat door de regio als op 9 december 1988 meerdere kinderen van een kinderdagverblijf in Vlaardingen uit huis geplaatst worden. De reden, ze zouden thuis zijn misbruikt door hun ouders. De kinderen zitten allemaal op de Bolle-Kar. Een van de pedagogen zou door middel van een nieuwe poppenmethode bewijs hebben van het misbruik.
Als het kind de ogen aanraakt, vraagt de onderzoeker, wat kan je ermee doen? Het kind zegt dan bijvoorbeeld slapen of kijken. En zo gaat het ook met de geslachtsdelen.
Ja, nou, ik heb ze wel eens gezien, fotootjes, dat ziet er niet uit. Het is een mannetje, een vrouwtje en een kindje. En dan gaan ze daar met een bepaalde manier van vragenstelling gaan ze kijken hoe kinderen op die poppen reageren.
Zegt de Rotterdamse programmamaker en onderzoeksjournalist Rob van Olm. Hij maakte samen met Jan Louter een documentaire over de Bolle-Kar-affaire en de omstreden poppenmethode.
Ook later is deze methode natuurlijk nogal wat belachelijk gemaakt, hè? Ja, en de vraag is natuurlijk, ja, hoe interpreteer je dan weer, hè, wat je doet? Ja, stel je ervoor dat zo'n kind een mannetje op dat kinderpopje legt. Ja, dan ben je dan al verdacht. Zo gevoelig ligt dat natuurlijk.
14 kinderen in een groep van 40. Dan moet je toch op een gegeven moment bij je achterhoofd gaan denken, dat is toch niet heel veel?
Ja, dat was natuurlijk ontzettend veel. Er zijn zelfs wel wiskundige formules op losgelaten. Hè, dan zelfs zou het onwaarschijnlijk zijn. Ik weet nog wel, toen ik het hoorde zoveel jaar geleden, dat niemand wist hoe. In eerste instantie wist je eigenlijk niet eens, eerlijk gezegd, wat nou incest was, dat dat wel eens een keer zou voorkomen. Maar toen ineens zoveel mannen dat bleken te doen, toen alle onschuld was verdwenen, zou ik maar zeggen. Ik weet wel, in mijn vriendenkring, niemand durfde nu met zijn kind in bad. Want zo zat het natuurlijk ook.
Niemand durfde het meer.
Niemand durfde meer gewoon op een natuurlijke manier met zijn kind in bad te zitten. Ja.
Ik herinner me nog dat ik op het schoolplein aan het spelen was. En mijn vader die hielp mij altijd op. En op een gegeven moment was ik aan het spelen en ik werd ineens achter aangetikt. En ik kijk om en er staan twee vreemde mensen achter me. En zeiden van, ja, je vader kom je niet ophalen, wij komen je nu ophalen.
De vrouw in kwestie is Elise Watts. Zij was het eerste meisje dat het huis werd geplaatst. Haar vader zou haar misbruikt hebben.
Elise woonde met haar vader, Erik, bij zijn broer Ron en zijn schoonzus. Ook hij werd verdacht. En wat ze toen gedaan hebben, dat is echt onvoorstelbaar als je dat leest.
Ik herinner me nog dat ik vroeg waar ga ik heen dan. En dat zeiden ze niet. En ik werd een auto ingezet. En wat ik me kan herinneren is dat we voor een groot huis stonden. Met een hele grote trap. En toen zeiden ze van, je komt nou bij hier ons wonen. En ik denk van, waar is mijn vader dan? Waarom moet ik hierheen? Wat is er gebeurd? En dat wist ik helemaal niet. Ik voelde me bang. Ik voelde me leeg. Ik voelde me achtergelaten. En ja, ik wist gewoon niet wat er gebeurde, wat er aan de hand was.
Ron en zijn vrouw, die wisten helemaal niet wat er aan de hand was. Waar is Elise nou? En die kwam niet thuis. En Erik die was opgepakt. En ze wisten helemaal niet wat er aan de hand was. Toen kwamen er een dag later kwamen er twee rechercheurs, die kwamen bij hem binnen. Nou, die hebben zich ook niet al te best opgesteld, zou ik maar zeggen. Ze zijn met de een het huis gaan onderzoeken en ze hebben helemaal geen informatie gegeven. En hoe bestaat het? 3 maanden lang hebben zij geen contact mogen krijgen met dat meisje. En die man, die Erik, die heeft toen 3 maanden verhoord. In de gevangenis gezeten. Geloof ik ook heel weinig bezoek gehad. En toen is zich de advocaat Dick Vermaat, die is zich voor hem gaan interesseren en met die zaak gaan bezighouden. En na een jarenlang procedure werd hij onschuldig bevonden.
Er zijn meerdere levens, in ieder geval die van Elise en haar vader, zijn kapot gemaakt.
Die zijn ernstig kapot gemaakt.
Elise wordt na haar verblijf in een kinderthuis opgevangen door haar oom en tante. Vader kan het hier niet meer aan en verhuist terug naar Engeland. Jaren later, en dan hebben we het over ruim 20 jaar, kreeg Elise alsnog een schadevergoeding van enkele tienduizenden euro's. Maar een excuus van de betrokken instanties blijft uit.
Ik ben heel erg boos dat ze mij en vooral mijn vader dit hebben aangedaan. Dat ik na 21 jaar nog zoveel nasleep ervan heb. Dus ik ben ook heel erg verdrietig en boos om.
Nou, met Elise gaat het wonder wel goed. Je moet je ook voorstellen. In het rapport stond toen dat Elise een kansloos kind zou zijn. Die nooit zelfstandig zou kunnen leven. Nou, daarin hebben ze zich wel ernstig vergist. Ze heeft gewoon ze doet ze in de verpleegkunde, maar ze is getrouwd. Ze heeft een eigen huis. En sinds 2 jaar is ze ook moeder. En dat gaat hartstikke goed. Dus ze is er wat dat betreft al bovenop gekomen, zeker. Ik heb er gisteren toevallig nog even gebeld, omdat jij kwam. En ik zeg, ja, hoe is het nou? Ja, te zeggen, ja, op zich gaat het goed. Maar het is nooit weg.
Het is nooit zo dat je het echt kan vergeten. Dat je het echt helemaal naast je neer kan leggen. Maar als ik die excuses maar krijg, dat hun erkennen dat hun de fout hebben gemaakt, dan denk ik wel dat ik het een plekje kan geven, ja.